Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen samen zingen uit Psalm 119 en daarvan het 9e en het 25e vers. Doe bij uw knecht weldadigheid, o Heere, opdat ik leef, uw woorden moog bewaren. En het 25e vers. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. 9 en 25 van Psalm 119. Doen we nu belijdenis met de kerk van alle eeuwen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Daarna zingen we uit Psalm 39 het 5e vers. Nu dan, o Heere, wat is het dat ik verwacht? Mijn hoop staat op u alleen. Psalm 39, het vijfde vers. En daarna volgt de schriftlezing. U kunt die deze avond vinden in het eerste hoofdstuk van de eerste brief van de apostel Petrus. We noemen u 1 Petrus 1, na de belijdenis des geloofs, na het zingen van Psalm 39, het vijfde vers. En in ieder spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof in God. De Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Petrus 1. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië, aan de uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader, in de heiligmaking des geestes, tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus, genade en vrede zij u vermenigvuldigt. Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd, in welke gij u verheugt, nu een weinig tijds, zo het nodig is, bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen, opdat de beproeving uws geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud het welk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus, de welke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt, in de welke gij nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, verkrijgende het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid uwer zielen, van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten die geprofeteerd hebben van de genade aan u geschied. Onderzoekende op welke of hoedanige tijd de geest van Christus die in hen was beduidde en tevoren getuigde het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgende. De welke geopenbaard is dat zij niet zichzelf, maar ons bedienden deze dingen die u nu aangediend zijn bij degene die u het evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest, die van de hemel gezonden is, in welke dingen de engelen begeerig zijn in te zien. Daarom, opschortende de lenden uws verstands en nuchteren zijnde, hoopt volkomenlijk op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Als gehoorzame kinderen wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren. Maar gelijk hij die u geroepen heeft heilig is, zo wordt ook gij zelven heilig in al uw wandel. Daarom dat er geschreven is, zijt heilig, want ik ben heilig. En indien gij tot een vader aanroept, degene die zonder aanneming des persoons oordeelt naar eens iegelijks werk, zo wandelt in vreze de tijd uwer inwoning, wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud verlost zijt uit uw ijdele wandeling die u van de vaderen overgeleverd is, maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam, dewelke wel voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil, die door hem gelooft in God, welk hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, opdat uw geloof en hoop op God zijn zou, hebbende dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid, door de geest, tot ongeveinsde broederlijke liefde, zo hebt elkander vuriglijk lief uit een rein hart. Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Want alle vlees is als gras, en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het gras is verdord en de bloem is afgevallen, maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. Wij willen vanavond met Gods hulp nadenken over een gedeelte uit dit hoofdstuk dat zojuist aan u gelezen is, namelijk 1 Petrus 1, daarvan het derde vers. 1 Petrus 1, vers 3, waar we het woord van de Heere en de tekst voor deze ogenblikken lezen. Geloofd zij de God en Vader van onze Heere, Jezus Christus, die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Willen we nu eerst Gods aangezicht zoeken en de Heere vragen om zijn zegen. Heere, gij eeuwige God, die in uw grote barmhartigheid u een gemeente verkoren hebt en vergaderen wilt tot het eeuwige leven. Wij naderen tot u in dit ogenblik en buigen ons voor u neer om u te smeken of u, uw kerkvergaderend werk, ook onder ons wilt bevestigen en wilt laten zien dat u het zijt die zondaren uit de duisternis en uit de dood trekt tot het nieuwe leven. Heere, wil u uw woord zegenen. Schenk daartoe hem die het woord bedienen mag alles wat nodig is. En neem weg alles wat we in dit moment moeten missen. Wil alle hindernissen genadig wegnemen. En uw woord zegenen. En geven dat wij, wanneer wij uw woord brengen, ook zelf de kracht van uw woord mogen ervaren. Leg in ons hart uw woord. En laat uw woord verkondigd mogen worden. In alle eenvoud. Maar ook in alle kracht. En onder de bediening en de zalving van uw Heilige Geest. Heren, wil u ook bij het luisteren alle hindernissen die er kunnen zijn genadig wegnemen. Wil u geven dat uw woord zo gebracht mag worden, dat onze aandacht gevangen mag blijven onder uw woord. En dat wij niet door vermoeidheid, slaap of afleidende gedachten bij uw woord weggedreven mogen worden. Maar leg onze gedachten gevangen onder uw woord en geef dat we mogen luisteren. Maar laat het woord niet alleen in mogen dringen in onze geest, in ons verstand. Maar Heere, wil u geven dat uw woord door mag dringen tot in het diepste van ons bestaan. Dat ons hart getroffen mag worden. En dat in ons midden waar mag worden wat staat in een van de woorden die tot uw woord behoort. Dat het hart geopend werd. Zodat wij acht gaan geven op de woorden die van u gesproken worden. Heere, open onze harten, verbreek onze harten en maak plaats in onze harten voor uw eigen werk. Wil u daartoe ontdekkend werken, dat vragen we heel in het bijzonder voor hen die nog vreemdeling zijn van uw genade. Heere, wil u de weerstand breken, de vijandschap wegnemen. Wil u het gesloten hart openen en wil u het onwillige gewillig maken. Wil u ontdekken aan zonde en schuld en laten zien wat onze diepe nood is. Maar wil u ook de hartelijke begeerte in het hart leggen naar u en naar uw genade. Opdat er gesmeekt mag worden zoals de tollenaar dat eenmaal deed. O God, wees mij de zondaar genadig. We vragen u ook of u wilt zijn met allen die iets van de nood van hun leven hebben leren verstaan. En die zoeken als blinden misschien tasten langs de wand, maar de weg niet weten en geen opening zien, de hemel als zo gesloten ervaren. Heren, wanneer het zo is dat alles toegesloten is en wij herinnerd worden aan onze nood, aan onze schuld, maar ook aan onze hulpeloosheid en onmogelijkheid, zou u dan zelf met uw woord en geest ons willen onderwijzen en willen laten zien dat het bij ons inderdaad niet te vinden is. Dat er bij ons geen mogelijkheden en geen aanknopingspunten zijn. Dat wij midden in de dood liggen. En dat er een wonder moet gebeuren, waardoor in de dood het leven doorbreekt. Het wonder van de levensvernieuwing van de wedergeboorte. Heere, schenk dat dat woord dan ook zo krachtig mag werken, dat ons hart vernieuwd wordt. En dat ons leven verlicht wordt. En dat onze ziel het licht ontvangt, wat alleen door woord en geest geschonken wordt. En wil u mensen die oprecht om u verlegen zijn, en in hun nood en in hun schuld tot u verheffen het angstig hart, niet zo laten in hun vragen, in hun gemis en in hun duisternis. Maar wil u tot hun spreken, woorden van vrije genade. En laten zien dat er bij u mogelijkheden zijn, uitkomsten, dat er bij u een weg is. Denk, Heer, aan al uw kinderen. Wil uw kinderen dieper inleiden in de geheimenissen die bij u te vinden zijn. Wil ze meer en meer laten zien dat er in hun iets goeds woont. Opdat zij de zaligheid of de steun niet vinden in zichzelf. Maar opdat ze meer en meer het leren te sterven aan zichzelf. En het heil te zoeken buiten. Buiten hen in Christus Jezus. In degene die zichzelf gegeven heeft voor verloren zondaren. En die zich geofferd heeft. Ja, die ook is opgestaan. En die uit de duisternis van de dood verrezen is. Om nu zijn volk te laten zien dat hij het is die de dood heeft overwonnen. En die al de vruchten van die overwinning ook wil uitdelen als geschenken, als gaven, opdat zij het mogen leren, dat het nu alleen ligt in de barmhartigheden van u, maar ook in het werk van de Heere Jezus, dat er zaligheid is. Heere, oefen uw volk ook daarin, dat zij hem mogen kennen, die enige, en als verloren zondaren hem alleen over mogen houden, en ook in hem gevonden worden, want het kennen van hem, dat is eeuwig leven. Heere, erbarm u over al uw kinderen. Leer ze ook wandelen in overeenstemming met uw woord. En leer hen zien dat uw juk niet zwaar is, maar dat uw last licht is. En dat het juk van uw geboden toch een last van liefde wordt, die zij ook willen dragen, bereid gemaakt door de Heilige Geest. We smeken u, Heere, wil u zo in geestelijk opzicht aan ons denken en ons leren wat vanuit uw woord vanavond tot ons komt. Dat wij geen rust vinden voordat we het weten mogen, net zoals Petrus het zegt, vernieuwd te zijn, wederom geboren te zijn, tot een levende hoop. En dat wij die hoop mogen kennen en in die hoop mogen leven, de hoop die niet beschaamt. Heere, bewaar ons ervoor dat wij onze steun zouden zoeken op verkeerde gronden. Dat wij een verwachting zouden koesteren die niet gegrond is in de barmhartigheden van God en in het werk van Christus. Want die hoop zal vergaan. Ze is als een spinrag dat uiteen geslagen wordt. Maar wil u geven, Heere, dat het mag gaan in ons leven om die gegronde verwachting. De hoop die niet beschaamt omdat ze gegrond is op het onfeilbare werk van u, o drie enige God. We smeken u, wil u zijn in het midden van de hele gemeente. Wil u onder ons werken, o opgestane paasvorst, die de krachten en de machten van dood en zonde hebt overwonnen. Werk met uw overwinningskracht ook onder ons. En wil u alles wat zo ingezonken kan zijn en wat zo dodig en doods kan zijn, leven schenken. Heer, het kan niet als we letten op onszelf en op onze zonde. Maar zou u het willen doen in de genade die in Christus Jezus is. We smeken u ook, Heere, wil u zijn in alle dingen die ons moeilijk vallen. Alle strijd die er in het leven is. Alle verdriet en alle eenzaamheid. Wil u in alle omstandigheden van het leven aan ons denken. We mogen vanavond ook uw naam dankzeggen voor zegeningen. En ze zijn er vele in ons leven. Wanneer wij letten op wie wij zijn voor u. En wie u blijft. Ook in uw grote goedheid. Voor zondige mensen als wij. Dan zijn er onnoemelijke redenen. Te veel om te noemen. Om uw grote naam ootmoedig dank te zeggen. Heere, wil u de stamelende dank die er zijn mag aannemen. Bijzonder willen we uw naam dankzeggen dat de familie Den Boer met kinderen en kleinkinderen en verdere familie het deze week mocht gedenken dat zij 40 jaar samen verbonden zijn door de band van het huwelijk. U hebt hen al die 40 jaren samen willen sparen, uw zegeningen niet willen onthouden, door blijde en droevige dagen heen omringen met uw zorg. En dan blijft er maar één ding over. Wat zullen we u vergelden? Heere, laat dat ook in hun hart mogen leven. Wat zal ik de Heere voor zijn gunst bewijzen vergelden? En wil u dan ook hun stamelende dank en de onze aannemen? Maar we smeken ook of u hen met hun kinderen en allen die hen lief zijn in de toekomst wilt sparen. Of u hen nog jaren wilt geven. In uw bewaring, in uw bescherming, in uw zorg. Of u hen omringen wilt met alle zegeningen die ze nodig hebben. Maar bovenal, Heere, wil u bij het ouder worden die genade schenken, die ook zij niet missen kunnen. En wil u geven dat dat werk van die gezegende, de Heere Jezus Christus, ook voor hen persoonlijk betekenis heeft. O Heere, ontferm u over hen, naar de grootheid uw barmhartigheden. We bidden u, Heere, voor allen die in welke omstandigheid dan ook, zij in voorspoed of tegenspoed, zij in moeilijke of in gezegende dagen, vanavond in de kerk zijn of met ons meeluisteren voor de kerktelefoon, wil u ons allen gedenken. We dragen ook aan de avond van deze dag de dingen rondom het beroepingswerk aan u op. U weet dat de gemeente van Rotterdam-West een beroep heeft uitgebracht. Wil u, Heere, ons daarin leiden. Bewaar ons voor eigen wegen en geef dat we in afhankelijkheid van u de beslissing mogen nemen. En geef dat er zowel in Rotterdam-West als hier, als ook zo heel persoonlijk in ons eigen leven, veel gebed mag zijn om de weg van u te gaan. En wil u zelf, Heere, ook denken aan alle vragen die er kunnen zijn, zowel in die gemeente die alweer zoveel jaren vakant is, als hier, aan de noden die er zijn, zowel daarin die kleiner wordende gemeente in die grote stad, als ook onder ons. En wil u zelf uw beslissing bekendmaken en geven dat wij daarin berusten mogen, wat ook uw weg mogen zijn. We vragen u, Heere, wil u zijn met onze kerken? We bidden u of u onze kerken bewaren wilt bij uw woord. Of u, wanneer er dwaalwegen zijn, of wegen die in een verkeerde richting gaan, ons wilt leren om van die wegen terug te keren tot u. En wil u geven, Heere, dat uw woord en geest krachtig onder ons mogen werken. Wil u zijn met al de dienstknechten die vandaag uw woord verkondigen, misschien op deze momenten op de kansel staan en uw woord hebben uit te dragen. Heere, geef dat ze het doen mogen in strenge gebondenheid aan uw woord, ootmoedig in afhankelijkheid van u, en dat het bovenal mag zijn onder de inwachting en de bediening van uw geest. O Heere, door adem, ambtsdragers in bijzonder, de dienaren van het woord, in onze kerken, met de krachtige werking van uw Heilige Geest. Door adem de hof van onze kerken. En wil u wonen onder ons, bewarend, bekerend, vernieuwend, verlevendigend. Ach Heere, u weet wat wij nodig hebben. Ja, denk ook aan de verscheurde kerken in ons vaderland. Wil u geven dat bijeengebracht en bijeengedreven mag worden wat bijeen behoort. En wil u geven, Heere, dat te midden van de vaak zo benauwende tijden, mensen die het om dit ene, om die ene, om u de levende God te doen is, bijeen mogen komen in ootmoed, gebogen, vernederd voor u. Want wanneer uw volk zich schuldig kent, dan zult gij aan uw verbond gedenken. Heere, maak dat genadig waar, ook in ons vaderland. Wil u, Heere, zijn met al het werk van de kerken, dragen het werk van zending, evangelisatie, de verkondiging van het evangelie onder het oude bondsvolk van de Joden aan u op. Heere, geef genade en trouw aan hen die het woord op deze plaatsen en onder deze takken van arbeid te verkondigen hebben. En wil u geven dat het vrucht mag dragen. Wil u ook zijn met de opleiding tot dienaar des woords. Wil u zijn met allen die werken aan onze theologische universiteit in Apeldoorn. Wil u geven dat de studenten bekwaamd mogen worden door u. En wil u mannen geven, Heere, door u bekeerd, door u geleid en door u ook bekwaamd op de school van uw geest, die onze gemeenten mogen dienen, stoot arbeiders uit in uw oogst. We smeken u, ontferm u over ons land en over ons volk. Wees u, o getrouwe God, met ons vorstenhuis. Ook in deze week van bijzondere dagen wil u, Heere, geven dat wij, wanneer we bijzonder aanstaande donderdag weer opnieuw herinnerd worden aan de band die er bestaat met het Oranjehuis, dat er ook het gebed mag zijn voor onze koningin en al haar familieleden. En wil u bijzonder geven dat Het grootste geschenk wat ook daar geschonken kan worden hun deel mag zijn. Dat is uw genade, de kinderlijke vrezen, die ook vorsten nodig hebben. Opdat het ook van ons vorstenhuis mag gelden. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Heere, geef dat geschenk. Wil u zijn met onze regering, plaatselijk, provinciaal en landelijk. Wil u wijsheid geven en ook de weg van uw woord wijzen. En zou u willen geven dat wij bewaard mogen worden voor de doolwegen en de dwaalwegen van ons menselijk denken. En voor de stem van de massa, voor de stem van de dood. Maar geef, Heere, dat de stem van uw woord mag klinken. En dat ook in regeringskringen geluisterd mag worden. Spreek, Heere, want uw knecht hoort. Want dan alleen zal het dageraad hebben. Wanneer er gehandeld en gewandeld en ook wanneer er geregeerd wordt naar uw woord. Ach, dan is er veel reden om ons voor u te verootmoedigen. Dan hebben wij niet gebeden zoals het behoort voor onze overheid. Dan zijn wij te midden van ons volk niet geweest wie we behoorden te zijn. Dan moeten we het erkennen dat wij persoonlijk en ambtelijk en gemeentelijk en kerkelijk en ook nationaal gezondigd hebben. O Heere, verzoen de zonde, verzoen de schuld. En wil u geven dat ondanks wat wij misdreven hebben tegen u, uw woord zijn kracht mag doen. En u onder ons wilt wonen en werken met uw geest. O Heere, bezoek ons met uw heil. Doe dat ook deze avond. Schenk ons licht, waarheid, oprechtheid, bediening van uw geest in de verkondiging. U weet welke hindernissen er kunnen zijn. Maar wil u ze wegnemen. En geef dat we mogen luisteren naar die grote barmhartigheid waarmee u dode zondaren tot het leven roept en tot het leven wekt, zodat doden zullen horen de stem van de levende God en zij zullen leven. Heere, geef dat ook onder ons, om Jezus wil. Amen. Psalm 130, het derde en het vierde vers. De hoop op de Heere, gij vromen. Is Israël in nood, er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. 3 en 4 van Psalm 130. Thank you. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we uit Psalm 16, het derde vers. Getrouwe Heere, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijns bekers wezen. Psalm 16, het derde vers, aan het einde van de prediking, na het amen. Geliefde gemeente, er zijn nogal wat gezegden in onze Nederlandse taal, waarin de woorden hoop en leven allebei voorkomen. Hoop doet leven. Zolang er leven is, is er hoop. En er zouden misschien nog wel meer van dergelijke uitdrukkingen te vinden zijn. Klaarblijkelijk is het zo in onze volkswijsheid dat hoop en leven met elkaar te maken hebben. Maar als we eigenlijk nou die uitdrukkingen zo eens bij elkaar zouden zetten en er samen over na zouden denken hoe die uitdrukkingen door de mensen vaak worden opgevat, dan zeg je ja, er zit wel iets waars in die uitdrukkingen, maar wat blijft het eigenlijk oppervlakkig? Want die uitdrukking, zolang er leven is, is er hoop, die zegt toch dat zolang een mens nog enige levenskrachten heeft, blijft er hoop dat hij in leven blijft. En die andere uitdrukking, hoop doet leven, wil zeggen dat onder de moeilijkste omstandigheden er iets geheimzinnigs in het binnenste van de mens is, dat hoop genoemd wordt, en dat hem kracht geeft om over die moeilijkheden heen te komen. Die woorden hoop en leven blijven dus eigenlijk in die uitdrukkingen maar beperkt tot dit leven. Tot algemeen menselijke dingen. Dan is het woord wat vanavond onze aandacht vraagt heel wat dieper. Want dat zegt ook op een bepaalde manier: hoop doet leven. Alleen mag u wat mij betreft dan die woorden met hoofdletters schrijven. Hoop. De levende hoop, de christelijke hoop. Die doet leven. Dat wil zeggen, daarmee hangt samen het eeuwige leven. Ja, onze tekst zegt het eigenlijk zo. Wanneer we geestelijk leven kennen, wederom geboren zijn, dan pas kennen we het ware leven. En dan pas kennen we ook de waarachtige hoop. De hoop die niet beschaamt. Wel, daar willen we vanavond een ogenblik bij stilstaan. Thema van de prediking is wedergeboren tot een levende hoop. En we letten dan op twee dingen. Allereerst op de grond van de wedergeboorte. En dan wordt er gezegd dat de Vader van de Heere Jezus Christus naar zijn grote barmhartigheid heeft wedergeboren door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Dat is de grond van de wedergeboorte. En in de tweede plaats de vrucht van de wedergeboorte. En dan gaat het heel bijzonder over die levende hoop. Dus wedergeboren tot een levende hoop. Ten eerste de grond van die wedergeboorte. En ten tweede de vrucht van die wedergeboorte. U weet misschien dat de apostel Petrus wel de apostel van de hoop genoemd wordt. Paulus heet dan de apostel van het geloof. En Johannes de apostel van de liefde. En daar is ook wel het een en ander voor te zeggen. Want wat heeft Paulus in zijn brieven niet de nadruk gelegd op het ware geloof waardoor een mens alleen gerechtvaardigd wordt? En wat spreekt Johannes met name in zijn brieven niet over de kracht van de liefde? Ja, en dan is Petrus inderdaad de apostel van de hoop, want hij heeft het in zijn brieven talloze malen over de levende hoop, de hoop die niet beschaamt. Petrus, de apostel van de hoop, Dat zouden we niet gedacht hebben als we aan Petrus denken in de dagen rondom de kruisiging en de opstanding van de Heer Jezus Christus. Als we Petrus op dat moment zien, dan zou je zeggen, ja inderdaad. Alle apostelen zeggen wel, alle hoop is ons ontvallen en niemand zorgt voor onze ziel. Maar Petrus toch wel heel bijzonder. Want wat was er gebeurd? Wel, toen de Heer Jezus Christus gestorven was, toen was de hoop van al de discipelen ingestort. U hoort het zo indringend uit de mond van die twee onbekende Emmausgangers van Jeruzalem naar Emmaus op weg, als ze tegen die onbekende spreken. En wij hoopten dat deze het was die Israël verlossen zou. Daar hebt u het. De hoop was ingestort en ingezonken. Toen Jezus gestorven was en begraven was, was als het ware de hoop van de discipelen met hem begraven. In het graf, een steen ervoor, hopeloos en moedeloos. Zo was het hart van de discipelen en van de vrouwen gesteld in de dagen rond kruisiging en opstanding. Maar dan toch zeker wel van Petrus. Want niet alleen was de hoop van Petrus alle bodem ingeslagen, doordat Jezus de Christus gestorven was. Maar Petrus had in die droeve uren van het lijden zijn meester verloochend. En de blik van de Heere Jezus, terwijl hij stond voor zijn rechters, had zijn hart gebroken. En naar buiten gaande weende hij bitterlijk. Petrus heeft naast de hopeloosheid en moedeloosheid die de andere discipelen ook hebben, nog een bijzondere schuld. Nog een heel bijzondere last mee te torsen. Nee, als we zo kijken naar Petrus rond Goede Vrijdag en Pasen, dan is het een hopeloos mens. Dan is het een man vol aanvechting. Een man wiens blik verdonkerd is. En hoe komt het dan dat uitgerekend die Petrus, dat hij de apostel der hoop geworden is, en dat hij een boodschap van hoop verkondigt in deze brieven aan de vreemdelingen die in de verstrooiing zijn? Wel, laten we daartoe maar eens goed luisteren naar de tekst van vanavond, want die tekst vertelt ons iets over het geheim in Petrus' leven. Hoe hij van een mensenkind beschuldigd, moedeloos en hopeloos, toch hoop gekregen heeft. En nu als de apostel van de hoop, de levende hoop mag verkondigen. Wat lezen we dan in onze tekst? Wel, dan spreekt Petrus de gelovigen daar in Noord-Turkije, want dat is het gebied waar hij aan schrijft, daar in Noord-Turkije tegen de Zwarte Zee, spreekt hij aan. Pontus, Bithynië, dat is die streek. En dan gaat het om de gelovigen in die streek, de uitverkorenen, zo lezen we in het begin van het hoofdstuk. En dan zegt hij, van die uitverkorenen daar in het noorden van Turkije, en ook van zichzelf, gelooft zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop. Kijk, Petrus, en ook die gelovigen, die kinderen Gods daar in het noorden van Turkije, die hadden geen gemakkelijk leven. Straks gaat het over vervolgingen, over vreemdelingen zijn, over allerlei verzoekingen en beproevingen die over hen komen. Het gaat ook nog over dwaalgeesten en verleidende krachten die werkzaam zijn. Ze staan midden in de benauwenis van de tijd. Maar Petrus begint niet met de benauwenis van de tijd aan de orde te stellen. Hij begint ook niet met klagen over de duisternis, hoewel daar ook reden toe was. Maar hij begint op de hoge toon van de lofzang. Hij zegt, bij alles wat er in ons leven gebeurd is en ook in deze tijden gebeurt, hebben we reden om de Heere te loven. Geloofd, zij de God en Vader. Het klinkt bijna als een psalm. Geloofd, zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Daarin merkt u, gemeente, dat Petrus een man geworden is en in het bijzonder na de opstanding van de Heere Jezus Christus, die heel sterk leeft bij de eer van God. O, toen Petrus pas geroepen was, toen hij pas bekeerd was, was het de bruisende Petrus, spontane Petrus, altijd de eerste. Daar was iets goeds in. In dat bruisende van Petrus. Want vaak kwam daarin de liefde van zijn hart naar voren. Maar de liefde kon soms blind zijn. En we weten allemaal wel geschiedenissen waarin Petrus nog zo blind was en nog zo dwaas was. En vooral, Petrus stond toen zo vaak zelf nog op de voorgrond. Heere, ik zal u geenszins verlaten. En dan zette Petrus in gedachten vaak een kringetje om dat ik. Dat stond voorop. Maar kijk, Petrus heeft door de leiding van de Heilige Geest, met name na de opstandingen na Pinksteren, geleerd. Ik sta niet voorop. Maar God is de eerste. Kijk, dat wist hij al wel van het begin af aan. Maar dat is nu steeds meer in zijn leven door gaan dringen. Door meer geloofszicht en meer geloofskennis. Is Petrus' eigen ik steeds meer naar beneden gezonken. En is God steeds groter geworden. U kent die uitdrukking toch? Dat het soms in het begin van het geestelijke leven is, ik en dan de Heere. Later wordt het de Heere en dan ik. En tenslotte wordt het de Heere alleen. God alleen de eer. Het is alleen om hem begonnen. En daar laat Petrus iets van zien in deze aangrijpende woorden, als hij begint te schrijven aan die verstrooide gelovigen in het noorden van Turkije, dan zegt hij, geloofd zij God. Hij is de oorsprong van alle zaligheid en van alle geestelijke leven. En dat zegt hij van zichzelf en van al die anderen daar in het noorden van dat gebied die de Heere vrezen, want zo horen we, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Petrus komt, als hij de lof van God zingt, meteen tot de kern van de zaak. Waarom moet God geëerd en geloofd worden? Wel, daar zijn vele redenen voor. Gods wijsheid in het gebied van de schepping, Gods kracht en majesteit, toen hij de hele wereld uit niet tevoorschijn riep. Gods bijzondere leiding in zijn voorzienigheid, de zegeningen die hij iedere dag geeft. Ja, dat zijn allemaal dingen waarom God geprezen en geëerd mag worden. Maar zegt Petrus tot die medegelovigen daar in Pontus en Azië. Het allervoornaamste waarom God geloofd mag worden is omdat hij op ons heeft neergezien. Ons heeft wedergeboren. Letterlijk staat er in de oorspronkelijke tekst, ons heeft verwekt. Dat wil zeggen, hij heeft ons tot het leven gebracht. Alles wordt hier toegeschreven aan God en bijzonder aan God de Vader van de Heere Jezus Christus, die, zo zegt Petrus, heeft ons uit de dood tot het leven geroepen, want dat betekent het woord wedergeboorte toch allereerst. Petrus en al die mensen daar in dat gebied van Pontus, Azië en Bithynië, ze waren oorspronkelijk van nature allemaal mensen die midden in de dood waren, geestelijk dood. Dat wil zeggen dat ze van God gescheiden waren. Want dat betekent dat woord geestelijke dood, dat weet u toch? Geestelijk dood, dat zijn wij alle van nature. Ook al leven we, ook al zijn we jong en gezond, wanneer wij God niet kennen, zijn we geestelijk dood. Van God gescheiden. In de staat van de dood. En we kunnen onszelf daar nooit uit verlossen. Want zoals een dode zelf niet levend kan worden, zelf de banden van de dood niet kan verbreken en op kan staan, zo is het onmogelijk dat u en ik van nature geestelijk dood onszelf kunnen verlossen uit de macht van zonde, schuld en Satan. Nee, dat kan alleen gebeuren door een wonder van God. God moet ons uit die geestelijke dood levend maken, zegt Petrus. En dat is nu het leven van zijn volk daar in Pontus en ook in Petrus' eigen leven gebeurd. God heeft hen uit de dood tot het leven gewekt. En waarom is dat gebeurd? Is dat gebeurd omdat die mensen daar in die ruige streken van het noorden van Turkije en aan de oevers van de Zwarte Zee, omdat ze zo beschaafd waren? Ach, dat waren helemaal geen beschaafde mensen. Was het omdat ze mensen waren die stipt volgens de Joodse wetten geleefd hadden? Ach, de Joodse wetten die kenden de meesten helemaal niet, want dat was juist een gebied waar weinig Joden woonden. Was het soms omdat ze dan, ondanks het feit dat ze heidenen waren, dat ze zo stipt leefden en humaan waren, veel burgerlijk fatsoen hadden? Nee, ook dat niet. Laten we het in één woord zeggen, gemeente. Die mensen daar in Pontus, Bithynië en Azië, dat waren mensen net als Petrus en net als u en net als ik. Daar was niets bij hun wat in aanmerking kwam of waarom de Heere zich zou laten bewegen om op die mensen neer te zien. Nee, Petrus schrijft hier alles toe aan de barmhartigheden van God. Om precies te zijn, aan de barmhartigheden van de God en Vader van de Heere Jezus Christus. Dus waarom waren die mensen destijds uit de dood tot het leven gebracht? Wat was de oorzaak? Wel, de allereerste oorzaak, zegt Petrus hier, waren de eeuwige barmhartigheden Gods. U zou ook kunnen zeggen, dat was Gods eeuwig welgevallen, Gods eeuwig welbehagen. Daar ligt de diepste oorzaak van alle heil, van de wedergeboorte, van de bekering, van het geloof, van de rechtvaardiging, van alle heilsweldaden ligt de diepste grond in de eeuwige barmhartigheden van God. O, laten we dat nooit vergeten. De wortels van het heil en de wortels van de beleving van het heil liggen in de eeuwig, in de grote barmhartigheden van deze, de Vader van de Heere Jezus Christus. Barmhartigheden staat er. Je zou ook kunnen lezen welbehagen. Maar laten we ons maar tot het woord barmhartigheden beperken. Wat is barmhartigheid? Ik heb eens ergens gelezen dat het woord barmhartig oorspronkelijk het woord barnen of bernen bevat. En dat is barmhartig geworden. Barnen van het hart. U weet het misschien, dat is het branden van het hart. Barmhartigheid zou dan oorspronkelijk iets betekenen. Dat er bij God een hart is. Dat brandt van ontferming en van liefde. Gods hart brandt van ontferming en van liefde. En iets daarvan kun je ook in de oorspronkelijke woorden voor barmhartigheid terugvinden. Neerbuigende, ontfermende goedheid. Dat is het wat met het woord barmhartigheid bedoeld wordt. Alles wat Gods kinderen hier op aarde ontvangen en leren, het ligt in het welbehagen, in de barmhartigheden die eeuwig zijn. Dat is de bron. En dat is een altijd vloeiende bron, een altijd stromende bron. Petrus spreekt niet voor niets over de grote barmhartigheden. Dat is een bron van ontferming, een oceaan van genade. Maar Petrus voegt er toch ook nog wat aan toe. Kijk, dat gebeurt wel vaker, ook bij Paulus. In heel het Nieuwe Testament eigenlijk. Dat als het gaat over de grond van de zaligheid, dat dan op twee dingen gewezen wordt. Allereerst op de eeuwige barmhartigheden van God. Maar in de tweede plaats dan toch ook op de verdiensten van de Heere Jezus. En geen van tweeën kunt u missen. Ze horen volgens de schriften bij elkaar. De grond van de zaligheid ligt in het eeuwig welbehagen, maar ook in het werk van de Heere Jezus Christus hier op aarde. En dan wijst Petrus hier vooral op dat werk van de Heere Jezus in zijn opstanding. En vergeet u het niet, Petrus had het immers over die wedergeboorte. En die wedergeboorte, dat is een ander woord voor levendmaking. Dat betekent uit de dood waarin wij gekomen zijn door de zonde, tot het leven gebracht worden. Dat heeft God gedaan, zegt Petrus, als de barmhartige, maar ook vanwege de opstanding van de Heere Jezus. Daar zit dus tussen de wedergeboorte en de opstanding van de Heere Jezus Christus een heel nauw verband. Moet u ook maar niet vergeten. Want die wedergeboorte betekent, wat was het ook weer? Ja, uit de geestelijke dood opgewekt worden tot een nieuw leven. Dat kunnen we zelf niet. Banden van de dood kunnen we niet verbreken. Daar moet God aan te pas komen. Maar hoe komt God er nu aan te pas? Wel, zegt Petrus, God heeft zijn zoon midden in de dood gezonden. Vergist u zich niet, dat is niet pas gebeurd op Goede Vrijdag. Toen is Gods zoon gestorven. Maar Gods zoon is midden in de geestelijke dood terechtgekomen. In die zin dat hij op deze aarde terechtkwam. Te midden van zondige mensen. Te midden van mensen die zonder God leefden. En geen hoop hadden in de wereld. Hij werd omringd door mensen geestelijk dood. En toen is hij de weg gegaan. De weg naar Jeruzalem. De weg naar het kruis. De weg naar het graf. Toen is hij ook gestorven. Toen is hij in zijn dood het rijk van de dood binnengegaan. Het grimmige rijk van de koning der verschrikking. Maar zo laat Petrus de mensen in het noorden van dat barre gebied van Pontus en Azië en Bithynië weten. Christus Jezus is immers niet in de dood gebleven. Hij is uit de doden opgestaan. en door uit de doden op te staan, heeft hij de machten van dood en van schuld, heeft hij heel het rijk van de dood overwonnen. En omdat hij de dood heeft overwonnen, door over die dood te triomferen, uit het graf gekomen is, daarom is hij bij machten. Om nu ook die innerlijke dood en dodigheid te overwinnen. En hij heeft het in ons leven bewezen. Is het niet, kinderen van God, daar in het noorden van Turkije, in uw leven en in het mijne, dat hij de dood heeft overwonnen? Voelt u wel? Petrus zegt dus dat behalve allerlei bewijzen van de opstanding, de verschijningen aan de discipelen en het lege graf, het ook een bewijs van de opstanding is dat Petrus wedergeboren is. Wanneer een zondaar wordt wedergeboren, dan is dat eigenlijk een nieuw bewijs. Hij is waarlijk opgestaan. Hij heeft waarlijk de dood overwonnen. Dat heeft hij toen gedaan, daar in Jeruzalem, in de hof. Het graf is open. Maar elke keer als een zondaar uit de dood tot het leven komt, is er een nieuw bewijs, zegt Petrus. Wedergeboren, uit de dood tot het leven. Want dat gebeurt vanuit de barmhartigheden van God. En het gebeurt door de opstanding van de Heere Jezus. En dus in elk wonder van wedergeboorte wordt zichtbaar, hij is waarlijk opgestaan. Voelt u nou waarom die opstanding van de Heere Jezus zo'n groot wonder is? Zie jij nou een jongen of meisje in de kerk waarom je die opgestane Heere Jezus Christus nodig hebt en de kracht van zijn opstanding nodig hebt? Want echt, je kunt jezelf niet bevrijden uit de machten van zonden en van schuld. Je kunt jezelf niet bekeren door eigen wilsinspanning. Maar dat wonder van de levendmaking. Dat wonder van de waarachtige bekering. Dat wonder van de wedergeboorte. Daar is eeuwige ontferming en de kracht van de opstanding van de Heere Jezus voor nodig. Oh, je vraagt misschien maar, hoe doet de Heere dat dan? Petrus, u hebt het nu over de gronden van de wedergeboorte. U hebt het over het welbehagen van God en over de opstanding van de Heere Jezus. Maar hoe is dat dan, wedergeboren worden? Wel, Petrus omschrijft de wedergeboorte hier als een opwekking uit de dood. En hoe gebeurt dat nou? Dat iemand geestelijk wakker wordt uit de slaap van de dood en opstaat uit het graf van de dood. Wel, hebt u meegelezen zo straks, dit hele hoofdstuk? Dan leest u aan het eind van het hoofdstuk dat Petrus daar opnieuw spreekt over de wedergeboorte. En dan zegt hij, gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Hoe wil de Heere doorgaans mensen het leven schenken, wederom geboren doen worden? Ach, daar gebruikt de Heere doorgaans zijn woord voor. Wedergeboren uit het onvergankelijke en eeuwig blijvende woord van God. Door het woord roept hij zondaren, dode zondaren, midden in een geestelijke dood. Nou, als iemand niets van de Bijbel zou weten en niets van de leer van de kerk zou weten en dat voor het eerst zou horen, dan zou ik me zo voor kunnen stellen dat hij zegt, ja, dat is toch ook vreemd. De Bijbel zegt dat zondaren midden in de dood liggen en onmachtig zijn om te horen, hun oren toegestopt midden in de dood. En dan gaat daar iemand staan roepen, bekeert u, zoek de Heere. Dat is toch vreemd? Als iemand een overledene zijn naam zou roepen, dat hoort die overledene toch niet meer? Nou, zo is het toch ook geestelijk. Iemand die geestelijk dood is, je kan roepen, je kan preken, je kan praten, maar hij hoort het toch niet? Nee, inderdaad. En toch heeft God gezegd dat hij het woord en de geest wil gebruiken om dode zondaren tot het leven te roepen. En dan denk ik heel in het bijzonder aan dat aangrijpende woord van de grote koning, de Heere Jezus zelf. U kunt het thuis wel nalezen in Johannes 5. Dan zegt de Heere Jezus in een twistgesprek tegen de Farizeeën: doden zullen horen de stem van de levende God. En die ze horen, zullen leven. Dat gebeurt als de Heilige Geest krachtig, onweerstandelijk meekomt in de prediking van het woord. Dan worden dode zondaren opgewekt. Een verborgen werk, zegt onze belijdenis. Iets wat onaanspeurlijk is, maar ze worden opgewekt. En ze horen en ze leven. Kijk, en daarom mag je preken. Al is het te midden van mensen die vreemdelingen zijn van genade. Daarom mag er geroepen worden: ontwaakt, gij die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten. Daarom mag er klemmend geroepen worden: o, bekeert u, o huis van Israël, want waarom zoudt ge sterven? Daarom mag er gewaarschuwd worden: ga niet verder op je eigen gekozen wegen, want je eigen gekozen wegen zijn paden van de dood. Daarom mag er genodigd worden: o, alle gij dorstige, kom tot de wateren, en gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Het woord mag gebracht worden in al zijn majesteit, in zijn ernst, in zijn lieflijkheid. Want het behaagt God om door de prediking van het woord mensen tot het leven te roepen. O, dan ga je zien wie je bent. Dan ga je je nood inleven. Dan ga je je schuld inleven. Dan ga je er iets van verstaan wat het betekent een onbekeerde te zijn. Een dode zondaar. Maar dan ga je hunkeren. Smachten naar het leven en naar het levende water. En daarom vraag ik het in alle ernst en in alle liefde vanavond. Heeft het woord van God zo door de kracht van de geest onder ons in uw leven zijn werk gedaan? Zijn we als dode zondaren geroepen? En is onze valse rust, is onze onbekeerlijkheid gebroken? Petrus wist ervan. Die mensen daar in dat gebied van Bithynië wisten ervan. Weet u er ook van? Weet ik ervan? Want lieve mensen, dat moet gebeuren. Die levendmaking vanuit de barmhartigheden van de Heere en door de opstanding van Jezus Christus. Want alleen zo zullen we kunnen leven buiten dit vernieuwende werk, dit wederbarende werk van de Heere Jezus Christus. Door de geest is geen leven. O, dan weet ik het wel. Dan kan de Heere dat werk van wedergeboorte, van levendmaking, kan hij op verschillende manieren bewerken. Voor de een is het heel duidelijk. In één moment, net als Paulus, Saul van Tarse. Uur en de plaats en de minuut bij wijze van spreken kon die noemen. Voor een ander is dat moment niet zo duidelijk aan te wijzen. Is het eigenlijk een hele langere periode geweest waarin zijn leven veranderd werd. Maar toch, de vrucht is hetzelfde. En daar gaat het om. Want bij de een kan het in een moment heel bewust gebeurd zijn. Bij de ander meer geleidelijk. Althans voor zijn eigen besef dat hij dat beleefde. Maar de vrucht is hetzelfde. Nou, wat is de vrucht als je wedergeboren bent? Die vrucht is, zegt Petrus, dat je gaat hopen. Nou moet u dat niet zo lezen alsof Petrus alleen maar zou bedoelen dat hij zegt de enige vrucht van de wedergeboorte dat is de hoop. Nee, nee, dat begrijpt u toch? Wij moeten altijd schrift met schrift vergelijken en dan leest u in de Bijbel dat de wedergeboorte allerlei vruchten heeft. Om er zomaar een paar te noemen, als iemand wederom geboren wordt dan ontvangt hij de gave van het geloof en van de hoop. En van de liefde. Als iemand wederom geboren wordt, dan wordt hij bekeerd. Dus dat hoort allemaal bij elkaar. Wedergeboorte, het gevolg is bekering, geloof, liefde en hoop. En verschillende teksten in Gods woord duiden al die aspecten aan. Maar Petrus legt te midden van de veelheid van vruchten van de wedergeboorte vooral de nadruk op die levende hoop. En wat is dat nu, die levende hoop? Dat is een hoop, zo lezen we in het vervolg van zijn hoofdstuk, vooral met het oog op de toekomst. Kijk, het is namelijk zo dat wanneer wij nadenken over geloof, hoop en liefde, deze drie, zoals ze in 1 Korinthe 13 genoemd worden, dan horen die drie bij elkaar. Er is geen geloof zonder hoop. En er is geen geloof zonder liefde. Wanneer God iemand in zijn leven vernieuwt, zodat hij een nieuw mens wordt, zodat hij een kind van God mag worden, dan ontvangt hij in beginsel geloof, hoop en liefde, alle drie. En er kunnen momenten zijn dat vooral de liefde sterk is en momenten waarin vooral in het geloof meer geleefd wordt en dat de hoop meer opbloeit, dat is waar. Maar wanneer iemand een nieuw leven kent, dan kent hij ze in beginsel alle drie, geloof, hoop en liefde. En u moet dus nooit vergeten dat het zo is in het geestelijke leven, in het Bijbelse geestelijke leven, dat de hoop waar Petrus over spreekt alles te maken heeft met het geloof. Er is geen ware hoop zonder het ware geloof. Calvijn heeft al gezegd, de hoop is de dochter van het geloof. Nou en een dochter die kan er niet zijn zonder een moeder. Als dus het geloof de moeder is, ja, dan kan er alleen maar hoop zijn als er ook geloof is. En daarbij richt het geloof, aldus Calvijn opnieuw, zich vooral op God. Op zijn belofte. Het geloof mag vertrouwen en weten dat God nabij is. Maar de hoop richt zich op de toekomst. En zegt, deze God zal mij ook door dit aardse tranendal heen geleiden. Mag ik het zo zeggen, het geloof richt zich opwaarts naar de Heere. En de hoop richt zich voorwaarts. En gelooft dat de Heere ook dwars door dit leven heen zal leiden tot in de eeuwigheid. De hoop is dus gericht op het toekomende. Dat betekent heel wat. Als we hoop mogen kennen, dat betekent dat we in dit leven niet zonder hoop zijn. Dat we hopen, leerden hopen op de genade van God. Dat is leerden vertrouwen op de genade van God. En dat we ook leerden hopen dat die God, die in ons leven sprak en die zich over ons ontfermde, die ons trok uit de barren van de duisternis tot het licht van zijn genade, dat die God met ons zal zijn en met ons zal blijven. Ja, dat die God door alle strijd en vragen heen, zelfs door de laatste strijd en door de laatste vragen heen, zelfs door de dood heen, zijn volk thuis zal brengen. Want hij bewaart hen voor de zaligheid. Zo zegt Petrus in de volgende verse. En hij bewaart de zaligheid voor hen. Daarbij is het de vraag, gemeente, of we dat levende geloof en die levende hoop en die levende liefde kennen. Want daaruit blijkt het in ons leven of we wederom geboren zijn uit de barmhartigheden van God en door de opstanding. Daar weet je iets van. Vroeger zeiden ze vaak, daar wordt in het leven wat van ondervonden. Nou, zo is het ook. Als God iemand uit de duisternis brengt tot het licht, dat gaat niet langs je heen. Maar dat gaat dwars door je heen. En mag ik het nu heel eenvoudig aan u vragen? Is dat nieuwe leven er ook in uw leven? Kent u het geloof, de hoop, de liefde? Bent u een ander mens geworden? Iemand met een nieuw hart? Indien niet, ach, wat bent u dan verschrikkelijk arm. Want dan kent u de Heere niet. En ik moet het u in alle eerlijkheid zeggen, dan kent u ook de levende hoop niet. En dat is heel nodig dat ook nadrukkelijk vanavond gezegd wordt. Want er zijn ook in onze kringen mensen die zeggen, ja, kijk, al kon die niks vertellen in zijn leven, het was toch wel een man die altijd bij de waarheid geleefd heeft. En dan wordt er soms ook nog gezegd, ja, misschien mogen we toch wel hoop hebben. Ach, zo wordt er wat gepraat. En u begrijpt me, hoop ik. Ik bedoel helemaal niet om het kleinste wat God geeft, om dat te verachten. Maar wat ik bedoel is om duidelijk te maken dat er soms zo makkelijk over, misschien is er toch wel hoop. Of heimelijke leunsels en hoopjes gesproken wordt. Waar de Heere niet van weet. Mijn beste vriend, als u vreemdeling bent van wedergeboorte en geloof, dan bent u ook vreemdeling van de ware hoop. En dan is er geen toekomst indien u niet tot bekering komt, dan alleen de duistere toekomst van de eeuwige nacht. Houd u daarom niet op de been met wat goede gedachten over uzelf. Of met een gedachte wel, ik ben toch altijd rechtzinnig geweest en het zal dus wel goed komen. Of ik heb het toch altijd ernstig bedoeld, ik heb ieder het zijne gegeven en het zal wel goed komen. Of misschien wel, ik ben toch altijd erg voor de zuivere waarheid geweest en het zal wel goed komen. Dat is geen grond om te hopen. Dat is geen grond om te hopen. Want u komt ermee om. Wedergeboorte, bekering, geloof, dat is nodig. O, zegt u, maar hoe leer je dat dan? Wedergeboren tot een levende hoop. Ach, mijn beste vriend, bij alles wat gezegd is, zullen we dit er nog maar bij zeggen? Het zit ook in de tekst opgesloten. Daar is een wonder voor nodig. God door zijn woord en door zijn geest roept. Hij roept ook nu. Slapende in de slaap van de dood. Zoals u die onbekeerd bent. Mensenkind. In uw natuur staat zonder de Heere. Vervreemd van het burgerschap Israëls. Ontwaakt. Ja, zegt iemand, maar hoe moet ik ontwaken? Ik hoor die roepstem tot bekering, hoe moet ik me bekeren? Ach, ik kom erachter dat ik mezelf niet bekeren kan. Ik loop vast aan alle kanten. O, inderdaad, u loopt ook vast aan alle kanten. Want dat is nou het erge niet. Midden in de dood te zijn, dat betekent jezelf niet te kunnen verlossen en op geen enkele manier je uit die dood kunnen bevrijden. Maar nu lees ik nog één keer het slot. Door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Wanneer u uzelf niet bevrijden kunt als het woord tot u komt in al zijn klem en in al zijn ernst. Bekeert u, ontwaakt, gij hartslapende. Wat bij u onmogelijk is, dat is mogelijk bij God. Gelooft u dat? Geloof jij dat? Dat wat bij jou onmogelijk is. En dat is uit de dood tot het leven te komen. Dat dat nu mogelijk is bij God. En dat de Heere dat in Christus Jezus niet alleen doen kan. Maar dat hij ook bereid is. Om aan zondaren genade te bewijzen. Want hij is opgestaan uit de doden. O, zouden we dan samen met onze dood en onze schuld en onze machteloosheid en onze vijandschap niet onze knieën buigen en niet smeken, Heere, om de kracht van uw opstanding, maak mij levend, gun leven aan mijn ziel, wek mij op. Tot een levend geloof, tot een levende hoop, tot een levende liefde. Het kan alleen vanuit uw barmhartigheden eenzijdig. En vanuit het wonder van de opstanding. Maar Heer, uw naam wordt er toch in verheerlijkt. Uw naam wordt er toch in geloofd. Als u opwekt uit de dood, o doe het ook onder ons. O, rechten hebben we niet geleend. Alleen maar schuld. Maar op grond van wat het woord ons voorhoudt, mag er toch eerbiedig en ootmoedig om gesmeekt worden. En de Heere wil het toch doen op het gebed. Kijk, en waar dat leven dan als een wonder van Gods genade doorbreekt in de ziel. Waar je ontdekt wie jezelf bent, wie God is. En waar licht valt over wie Christus is. Waar wedergeboorte en bekering beleefd worden. Wedergeboorte tot een levende hoop. Daar ga je ook stamelen in verwondering. Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Want Hij heeft op mij neergezien. En dan krijg je ook de hoop die over de bergen en over de heuvels heen ziet. Dan zeg je, ja, dat leven van de genade, dat is niet alleen vertrouwen op God en liefde tot God. Maar dat is ook hoop, uitzicht, verwachting. Levende verwachting. En die verwachting strekt zich uit over de grenzen van de dood en van de eeuwigheid heen. Naar een onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard wordt. Daar kan niemand aankomen. Dat is in Gods handen. En als daar door alle strijd heen het oog op gericht mag zijn. Dan zeg je toch, die hoop moet al ons leed verzachten. Komt reisgenoten het hoofd omhoog. Voor hen die het heil des Heren wachten, zijn bergen vlak en zeeën droog. Ja, dan zing je het ook met die psalmdichter wel eens mee. Al is het misschien stamelend. Getrouwe Heren, Gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijns bekers wezen. Amen. Eindigen we met dankzegging en gebed. Heere, Gij zijt het die uw volk wederbaart. Uit de duisternis en de dood overzet in het koninkrijk van leven en van licht. Gij zijt het die dat doet alleen om uw welbehagen en alleen om Christus. O, doe het ook onder ons. Wil u het woord gebruiken? Heere, wil u het woord zo zegenen, erin meekomen dat er mensen zijn die een nood zien. Midden in de zonde, machteloos gebonden en zichzelf niet kunnen bevrijden. En die nu gaan roepen om de genade en de kracht van de opgestane. En die door zijn genade gered ook hoop kregen. Een levende hoop, een gegronde hoop. Een hoop die niet het gevolg is van wat gedachten of wat redeneren, maar geworteld in het wondere werk van uw genade. Heere, schenk ons dat. Wil u ons genadig zijn ook verder deze week? Wil geven dat het woord met ons mee mag gaan. De vraag, ken ik dat leven? Ken ik die wedergeboorte? Ken ik die hoop? En geef, Heere, dat we geen rust mogen vinden, voor we op goede gronden mogen weten dat dat ook ons leven is. Wil u zijn met ons deze week bij ons werk, met de kinderen op school? Wil u ons allen sparen en bewaren, bovenal voor een onverwacht en onbekeerd sterven? En breng ons aanstaande zondag allen weer hier. We vragen het u in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. Psalm 27, het zevende vers, is onze slotzang. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. 27, het zevende vers. Uiteen in vrede draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.